Fictief beleggen met werkelijke koersen, dus zonder risico's, maar wel kans maken op 5000 euro echt belegd vermogen? Bewijs met de Beleggers Challenge dat jij de beste belegger van Nederland bent. De challenge is begonnen, dus start direct met spelen via beleggerschallenge.nl.
Als beleggers de neiging hebben om te gaan traden, dan zou ik zeggen van kies even de zijlijn als je ziet in de afgelopen jaren hoe dat is gegaan. Wacht even met kopen, want heel vaak op de dag van die cijferpublicatie krijg je een gigantische overreactie die een prachtig koopkans biedt.
Ja, beste belegger, het is donderdag 16 oktober. Moeten beleggers nog in actie komen voordat Nederlandse financials als Adyen en ING deze maand met cijfers naar buiten komen? Het is weer tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. But I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste beleggers, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Johan Brinkman, zit hier deze week met Michiel Pekelharing en Stefan Hendricks. Voor weer twee interessante afleveringen. We beginnen met terugblikken, maar ja, voordat we gaan beginnen met terugblikken heb ik nog wel even een vraagje voor jou, Michiel. Want ik begreep dat jij je in de momentum aandelen hebt gestort. Kun je daar iets over zeggen?
Absoluut, ja. Voor de beleggerschallenge heb ik een portefeuille samengesteld met momentum aandelen om beleggers te kunnen laten zien wat het risico is van deze strategie.
Ja.
Momentum aandelen zijn eigenlijk aandelen die je dan niet selecteert op basis van fundamentele analyse. Je kijkt niet wat ze doen. Je kijkt alleen naar wat heeft de koers gedaan.
Ja.
En op basis daarvan stel je mandje samen. En als het goed gaat, dan gaat deze portefeuille heel goed. En het risico is dat als je verkeerd zit, dat je ook wel even de wind tegen hebt. En dat gebeurt onder meer bij Coinbase, die ik ook heb geselecteerd. En die heeft door de Bitcoin tegenvallen toch even de wind tegen. Dus mijn portefeuille staat net even in de min, terwijl ongeveer elke andere portefeuille in de plus staat. Maar dit is nog maar het begin. We komen keihard terug de komende weken.
Ja, zeker. En dat is een uitnodiging aan alle luisteraars en kijkers om net als Michiel een fictieve portefeuille van een tonnetje samen te stellen en mee te dingen in de challenge. Wil je dat doen, ga dan naar onze website en klik op het tapje Beleggers Challenge. Maar we gaan gewoon lekker terugblikken op de afgelopen beursweek. Beginnen ook weer met jou, Michiel. Wat is jou het meeste opgevallen?
Nou, verschillende dingen. Ik denk dat ik even een uitstapje maak van de financiële sector die de rode draad wordt de komende afleveringen voor mij. En dat is wat er vandaag met BAM gebeurt. Die zijn 14% lager door een dreiging van een rechtszaak over de Fehmarn Belt tunnel. De tunnel tussen Denemarken en Duitsland. Die 2,5 jaar vertraging op heeft gelopen. En de aannemer die dreigt met een rechtszaak van 2 miljard. Dus dat komt BAM op een daling te staan. Ja, koersdaling van 14%. Het is op zich wel een leuke om dit juridische ding mee te nemen naar de volgende aflevering. Want dan sluit ik ook weer met een juridisch dingetje af. Maar tot zover de vooruitblik.
Dan ga ik natuurlijk nog de komende tijd. En ik ga altijd naar Scandinavië. Toch nog steeds met de pond, denk ik dan.
Want ja, of je moet inderdaad. Wij zijn
waar is die Fenbaantunnel?
Die zit eigenlijk bij, tussen een van de grotere eilanden van Denemarken en Duitsland in.
Oké, ja.
En nou, eindje ten oosten van Hamburg.
Tegenvaller voor deze bouwer, kun je wel zeggen. En voor de beleggers erin.
En een mooi voorbeeld dat je dus wat voor extra risico je eigenlijk loopt in de bouwsector. En waarom de waarderingen in dat segment toch wat lager liggen dan anders. In veel andere segmenten.
Verder meer hierover op onze website door onze vastgoed- en bouwspecialiste Jeroen Boogaert. En dan de financials, Michiel.
De financials. Ik begin dicht bij huis weer. Dat ABN AMRO, die hebben een zogeheten pre-close note Q3 2025 naar buiten gebracht. En dat doen de banken. ING doet dat bijvoorbeeld ook. En daar sommen ze even op wat er eigenlijk gebeurd is. Hoe de economie ervoor staat. Nou, dat is op zich wel oké. Okay. Dutch economy grew by 0.2% during Q2. Ze zeggen even, we halen even op van wat is er ook alweer aan de hand? Wat waren de cijfers vorig kwartaal? Wat zijn de trends? En een paar dingen die eruit steken, waar beleggers blijkbaar een beetje zenuwachtig van worden, zijn de margedruk op de hypotheek en vermogensbeheeractiviteit. En samen met de margedruk bij de netto rente inkomsten. Merk je toch wel dat het momentum een beetje wat wegvalt. Ook een punt is, ze hebben een grote Duitse private bank overgenomen. Hauck Aufhäuser Lampe in het derde kwartaal. En dat werkt ook een beetje door in de kapitaalratio. Die daalt van 14,8 naar waarschijnlijk rond de 14,5%. Nog ruim boven de doelstelling van 13,5% aandeleninkoop gaat door. Maar beleggers voelen zich toch niet toch even een klein stapje terug gedaan.
ABN volgens mij het best presterende aandeel in de AIX dit jaar.
Absoluut.
Maar jij bent er niet zo positief over.
Ik ben er niet zo positief op, nee. Want je hebt eigenlijk de belangrijkste winstmotor voor die banken, voor die grootbanken, is eigenlijk die rentemarge. Het verschil tussen de spaarrente die bij ze gestald wordt en de rente waartegen ze dat geld uitlenen. En in het huidige klimaat zit er gewoon heel weinig ruimte in. En dan kijk ik naar de waardering en dan betaal je ongeveer 10 maal de winst voor ABN AMRO. Wat een paar jaar terug was dat 6-7 voor veel banken. We hebben een hele re-rating gehad van de Europese banksector. En ik zie eigenlijk gewoon niet waar het opwaarts potentieel vandaan moet komen. Je hebt 5% dividendrendement. Nou, dat klinkt heel mooi. Maar als je dan kijkt naar andere financials, dan heb je of een hoger dividendrendement, of je hebt een hoger groeipotentieel.
Het enige was, Michiel, dat we natuurlijk nog wel, dat is helemaal weggeëpt trouwens. Hele idee van die overname door BNP Paribas, werd er genoemd, dacht ik.
Ja, maar dat is wel meer in de financiële sector. Ook van Landschot Kemp en ING die met elkaar in verband werden gebracht. En iedereen is toch wel huiverig. En iedereen is ook volgens mij wel huiverig echt om die grens over te steken. Omdat je dan toch in een heel ander regime terechtkomt.
En overigens heb jij daar een verhaal van de week over voorbereiding, de Europese bankensector.
Want er is wel degelijk iets. Zijn er hele leuke zaken in de Europese banksector te vinden.
Ja,
maar eerst, voordat ik daarop verder ga, mag ik nog een paar dingen. Ga ik de Atlantische Oceaan over. Dan gaan we naar de cijfers van de Amerikaanse banken. De mooiste opmerking die kwam van JP Morgan Chase topman Jamie Dimon. Ze zaten er een beetje naast met een lening. Ze moesten iets afboeken op de portefeuille. Dan viel me de... Ja, dat kunnen de lezers komend nummer wel lezen wat ik daarvan vind. Maar hij zei ook van ja, dit is
wel een stevig bedrag.
Met dit soort leningen, als het misgaat, als je één kakkelak ziet, zijn er meestal meer. Dus wij gaan onze risicomanagement toch wel even wat aanscherpen.
Ja, dat voor de grootste bank van de VS.
Ze waren ook in eerste reactie op die cijfers, ondanks dat die winst gewoon wel een stukje hoger was dan verwacht. En volgens mij is 40% hoger dan vorig jaar, 12%. Zag je die koers toch wel even een stapje teruggaan. Maar ik wil het hebben over een uitblinker in dit segment. En dat was Citigroup. En die verschoten met 4% omhoog nadat ze hun cijfers bekendgemaakt hadden. En dat is deels omdat ze komen van een Mexicaanse bank af, Banamex. Waar ze eigenlijk al op zoek zijn naar een exit. Elke divisie heeft ongeveer een recordomzet geboekt. Ze hebben in het afgelopen kwartaal voor 5 miljard eigen aandelen ingekocht. Dat is onderdeel van het programma om voor 20 miljard eigen aandelen in te kopen. Ze zetten AI heel slim in, zeiden ze. Dat staat nog in de kinderschoenen, maar ik verwacht daar ook wel meer van. Maar het mooiste voor de toekomst is wat dat betreft dat ze die zogenaamde kosten beter in de hand gaan houden. Als je kijkt naar... De verhouding eigenlijk tussen operationele personeelskosten en de totale inkomsten is dat 64%. Maar dat moet volgend jaar minder dan 60% zijn. En als je kijkt naar andere spelers, dan moet dat lukken. En dan heb je een bank met een ongeveer dezelfde waardering als ABN AMRO, waar de winst nog wel behoorlijk wat kan groeien. Dus dan heb ik iets van, kijk liever in dat opzicht even iets verderop dan dat je alleen naar de Nederlandse aandelen kijkt. En als ik nog één dingetje eruit kan halen, wat betreft de terugblik, is de Bitcoin stap terug. En daar hoor je eigenlijk niet eens zo heel veel over. Maar ik zag ook een mooi bericht langskomen dat de koersdaling van Bitcoin in een paar dagen groter was dan de aandelencrash in 1929 op Black Monday.
Dat zegt iets.
De Bitcoin is binnen een paar dagen met 15% omlaag gegaan. Black Monday was min 12,8%. En je merkt ook wel steeds meer beleggers die raken daaraan gewend. En steeds meer beleggers zoeken ook wel om dit soort digitale assets in portefeuille op te nemen. En dat blijft nog de gigantische instroom in die ETF's. Maar de rechtstreeks in Bitcoin, als je ook kijkt naar de houding van de toezichthouder, de AFM. En als je ook kijkt naar de wijze waarop Nederlandse vermogensbeheerders hiermee omspringen. Die hebben al bij voorbaat iets van dit gaan we niet doen. Terwijl je wel zit met een nieuwe generatie beleggers die het wel een portefeuille wil hebben. Dus ik ben heel benieuwd hoe die... Ja, daar wringt het een beetje hoe dat het zich uiteindelijk uit gaat spelen.
Ja, zeker. Dankjewel. En meer informatie hierover zetten we in onze show notes. Stefan, wat wil jij benoemen?
Nou ja, Michiel had een financieel getint terugblikthema. Het voor mij is wat Frans getint. Als we eventjes een klein beetje voorbij gaan aan alles wat er in de halfgeleide sector gebeurt met ASML en TSMC. Die cijfers hadden die volgens mij allemaal meevielen. Maar dat is het... werkterrein van collega Jef Thijssen. En die heeft daar volgens mij ook al over bericht, as we speak.
Zeker, ASML, ja.
Dus dan kan ik mij even op Frankrijk concentreren. Want daar gebeurt ook voldoende een aantal merkwaardige dingen. We hebben natuurlijk de premier Le Cornu gehad. Die was aangesteld en binnen een maand was hij weg. En vervolgens werd hij toch weer opnieuw aangesteld. Maar dat is natuurlijk een beetje kolderiek. Maar goed, hij is weer opnieuw aangesteld. En hij heeft nu zijn ontwerpbegroting gepresenteerd. Hij heeft ook een handreiking gedaan daarvoor. Dat is vrij belangrijk aan de Franse socialisten. Want volgens mij wordt er vandaag een stemming gehouden. Motie van wantrouwen, geloof ik, van zowel het ver linkse als het ver rechtse blok. Maar hij heeft de steun van de socialisten gekregen. Dat is belangrijk om te blijven zitten. En die steun krijg je natuurlijk niet zomaar. Die moet ergens vandaan komen. En dat is, zoals dat gaat, extend and pretend, zeggen ze dan in het Engels. Dus de verhoging van de pensioenleeftijd in Frankrijk, die zou van, 62 jaar in 9 maanden gaan naar 64. Nou, die is maar even op de lange baan geschoven tot na de presidentsverkiezingen. Dus dan mag iemand anders zich daar over gaan buigen. Kost natuurlijk wel geld, 400 miljoen volgend jaar en 1,8 miljard het jaar daarna, als we de Franse premier mogen geloven. Toch wel weer een begroting ingediend die het begrotingstekort van 5,4 naar 4,7% terug zou moeten brengen volgend jaar. Dat is op zich goed nieuws. Het feit dat hij er nog zit, dat er een ontwerpbegroting ligt, dat hij ook heeft gezegd dat hij de begroting echt door het parlement wil loodsen. Vorige premiers hadden nog wel eens een handje van zeggen, nou dan maken we gebruik van de uitzonderingsregel en dan, als ik het even zo ondiplomatiek mag zeggen, dan jassen we die langs het parlement zonder dat die daarover hebben gedebatteerd en gestemd. Dat doet deze premier dus niet. Dus dat was goed nieuws. Dus de Franse 10-jaarsrente ging in een paar dagen tijd ook met ruim 12 basispunten omlaag. 2 keer zoveel als de Duitse 10-jaarsrente. Dus dat zegt altijd wel iets.
Dat stelt beleggers dan gerust, toch?
Dat stelt beleggers enigszins gerust. Maar goed, het is altijd een beetje de devil is in de detail natuurlijk. Dus de belasting, de speciale belasting op Franse bedrijven die een groot deel van de omzet in Frankrijk behalen. Die belasting is geheven en die zou eigenlijk volgens de vorige minister van Financiën, was een tijdelijke belasting en die zou dan ook tijdelijk blijven. Met andere woorden, niet terugkomen komend jaar. Dat is helaas niet helemaal het geval, want hij komt toch weer een jaartje terug. Iets minder dan verwacht, maar komt toch weer een jaartje terug. Waardoor je ook de koersen van die Franse aandelen, die zeg maar zo eind augustus, toen het hele gerommel begon met het vertrek van de toenmalige premier Bayrou, waar we nog uitgebreid met Michiel destijds over hebben gesproken. Ja, dat terrein is nog niet helemaal goed gemaakt. Dus ze staan allemaal nog een procent of 6-7 onder die koersen. Dus het is, ondanks dat er wel wat herstel was, zijn ze nog zeker niet terug op het niveau van daarvoor. En natuurlijk de Franse begrotingsproblematiek is nog niet opgelost. Want 4,7% is nog steeds heel erg veel. En het idee dat dat in 2029 teruggaat naar 3%. Nou ja, ik, zoals een voormalige hoofdredacteur al zei, ik hou mijn adem niet in tot die tijd.
Het mooie is trouwens ook de Han de Jong. Die heeft in zijn column een keertje de Franse staatsschuld als percentage van het BBP afgezet tegen die van Nederland. En dan zie je dat die Nederlandse staatsschuld ook gelijk blijft. Sterker nog, iets afgenomen is de afgelopen decennia. En in Frankrijk is het eigenlijk in een rechte lijn omhoog gelopen. Die hebben veel hogere schuld dan wij. Waarbij je ook kan afvragen, wat hebben die Fransen dan eigenlijk allemaal gekregen dat ons allemaal onthouden is?
Nou ja, een tussen aanhalingstekens oplossing van dit raadsel is als je simpelweg kijkt naar hoeveel overheidsuitgaven van de BBP er zijn. En die ligt in Frankrijk volgens mij dik 10% hoger dan in Nederland. Dus ja. Men geeft er gewoon meer uit. Dat is, zo simpel is het. En het is natuurlijk, nou, we hebben het al eerder over gehad, heel erg lastig om uitgaven terug te dringen.
Ja.
Dus dat was de politiek. Dan misschien maar even terug naar het bedrijfsleven. Dat is toch ook wel heel erg interessant. En dan komen we in eerste instantie bij de Franse telecomsector. Want er is een poging tot consolidatie gedaan. Dat wil zeggen, 3 partijen, Bouygues, Free, Iliad en Orange, hebben een bod gedaan van 17 miljard euro op de activiteiten van Altice France. Ooit vroeger nogal hier genoteerd. En ook weer een van die bedrijven die dan helemaal volgestopt wordt met schulden en dan niet redt, zoals dat zo vaak gebeurt. En dat was goed nieuws eigenlijk. Dus Bouygues ging 7% omhoog. Orange ging ook al een procent of 3 omhoog. En dat is fijn voor de hoge dividendportefeuille, want daar maakt Orange al sinds de start deel van uit. En het aandeel staat dit jaar ook al meer dan 40% in de plus, dus dat is heel erg fijn. Ja, waarom gaan die aandelen dan omhoog? Nou, die 3 bedrijven kunnen dan Altice France eigenlijk opdelen, waarbij Bouygues het grootste deel krijgt en Orange het kleinste deel. En dan gaat het aantal concurrenten in de Franse telecommarkt waarschijnlijk terug van 4 naar 3 op veel gebieden. En nou ja, dat is natuurlijk gunstig voor degenen die er nog zitten. Maar dan komen we toch weer even via een klein omweggetje toch weer terug bij de Franse politiek. Want de huidige minister van Financiën die zei al meteen van, nou, we gaan heel erg oppassen dat consumenten er niet slechter afkomen en werknemers ook niet. Dus we moeten maar gaan zien of dit nog doorgaat. Dus er zit wel een tegendruk van de Franse politiek. En dan weer andere druk van de Europese Unie eigenlijk, die wat soepeler lijkt te staan tegen die consolidatie, omdat dan telecombedrijven meer financiële ruimte hebben om te investeren in netwerken. Dus dat wordt nog interessant. Altice wil er niet echt heel veel van weten, dus die hebben het bod verworpen. De drie andere partijen hebben gisteravond, dus woensdagavond, gemeld dat ze gewoon nog in een zogeheten constructieve dialoog willen met Altice. Dus dit is de eentje in de categorie wordt vervolgd.
Als er een consolidatieslag plaatsvindt in Frankrijk, heeft dat dan ook invloed op wat er met andere telecombedrijven in Europa gaat gebeuren? Consolidatieslag ook daar?
Nou, die trend is al wat langer gaande. Dus in Spanje is een fusie goedgekeurd, waardoor daar ook een partij is weggenomen. In het Verenigd Koninkrijk volgens mij ook. En eerst was het echt zo dat de Europese Unie vond dat er gewoon vier partijen met elkaar moesten concurreren om consumenten te beschermen tegen te veel marktmacht van die partijen. Daar is eigenlijk tegendruk van gekomen door die telecompartijen. Die zeiden, we moeten zo hard met elkaar concurreren dat we eigenlijk onze investeringen niet meer terug kunnen verdienen. Toen kwam het Draghi-rapport dat een beetje leek te leunen richting de telecomsector. Namelijk, we moeten in Europa ook heel erg veel gaan investeren in glasvezel en de doorlopende ontwikkeling van mobiele netwerken. Daar moeten die telecombedrijven ruimte voor hebben, anders lopen we achter bij de rest van de wereld. Dus moeten we dan ook eigenlijk misschien maar accepteren dat er wat meer consolidatie komt in verschillende landen. Dus vanuit de Europese Unie wordt daar denk ik wel wat anders tegen aangekeken dan in Frankrijk. En dan zit je natuurlijk ook in Frankrijk in een hele lastige politieke situatie. Dus zodra je als minister verweten kan worden dat jij de prijzen voor consumenten omhoog gooit of het werknemers lastig gemaakt, omdat er natuurlijk wel gereorganiseerd gaat worden, dan is dat natuurlijk niet een heel erg populair stap.
Nee, kunnen we. Helder.
En dan nog eentje in de categorie vreemde CEO-wissels. Maandag was het bericht van Nexans, hier vaak besproken. Franse kabelfabrikant, ook ooit al door Michiel getipt, volgens mij een jaar geleden. En ik ben daar in maart op die hele sector nog eens teruggekomen. Mooi bedrijf, denk ik, kunnen we het wel over eens
hebben. Absoluut.
Een mooi bedrijf, wel met een wat interessante manier van corporate governance voeren, zullen we maar zeggen. Want maandag kwam er een persberichtje de wereld in. Dat de topman eigenlijk per direct werd vervangen. Nou, hij blijft nog even tot eind oktober aan om de transitie goed te laten verlopen.
Zijn bureau op te ruimen.
Zijn opvolger succes te wensen of zoiets. En eigenlijk verder niet heel veel tekst en uitleg erover. Dus aandeel -9%.
Hoe was die call maandagavond?
Nou, daar wil ik het inderdaad even over hebben. Want die heb ik uiteraard geluisterd. Even los van het feit dat hij duurde niet zo heel erg lang. Een half uur. Het is soms wel wat vermoeiend om drie Fransen aan tafel te hebben met een zwaar accent die dan in het Engels. Dat gaf een zeker tragicomisch tintje aan deze call. Maar die was natuurlijk nodig om het een en ander uit te leggen. Omdat gedurende de dag gingen er natuurlijk allerlei geruchten rond. Van waarom komt dat zo snel? 10 dagen voordat de derde kwartaalcijfers gepubliceerd worden. Wat betekent dat eigenlijk voor de lange termijn doelstellingen? Komt er misschien een winstwaarschuwing aan? Nou, eigenlijk allemaal heel erg onhandig, vond ik zelf, om dat op die manier te doen. Dus 's avonds inderdaad een ingelaste zogeheten conference call voor analisten. Waarbij het een en ander toegelicht werd. Waarbij overigens ook de vertrekkende topman zat en ook nog zijn woordje mocht doen. En die was ergens wel in principe wel geruststellend, want zowel het strategische plan wat er ligt en op basis waarvan we ook onze koopadviezen hebben op dit aandeel, als de doelstellingen die daarbij horen, de financiële doelstellingen, die bleven gewoon gehandhaafd. Net alsof voor jongens is eigenlijk niks aan de hand. We hebben alleen een ander type topman nodig, zei de voorzitter van de Raad van Commissarissen. We hebben een topman gehad die het bedrijf heeft vereenvoudigd en ons heeft teruggebracht in de top eigenlijk van die kabelfabrikanten. Maar nu zijn we meer op zoek naar iemand die beter is in wat men dan noemde operational excellence. Dus eigenlijk gewoon
Kosten snijden,
maar ook fusies en overnames en ook zorgen dat de productie in de fabrieken van Nexans omhoog gaat. Dat is eigenlijk het idee. Aandeel herstelde wel wat, maar ligt nog wel een procent of 5 onder die koers van voor deze mededeling. Ja, ik vond het een hele merkwaardige manier van communiceren. Ja, het is echt ik vond het echt een hele slechte zet. Dit had makkelijk anders gekund. Ook tijdens die call eigenlijk nog steeds niet achtergekomen waarom men niet 10 dagen kon wachten. De voorzitter van de Raad van Commissarissen zei, wij gaan nu de budgetten maken voor komend jaar. Dan is het handig dat je dat doet met een nieuwe topman. Ik denk dat had ook achter de schermen volgens mij wel gekund. En dan op 23 oktober bij de derde kwartaalcijfers gewoon dit. Dus het was allemaal onnoemelijk onhandig.
Nou, misschien ook een nieuw iemand bij Investor Relations aannemen of zo.
Of de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
Nou, dat zou ook kunnen. Ja. En wil je nog iets benoemen wat je hebt geschreven deze week op onze website en in ons magazine, Steffen?
Nou, ik wil eigenlijk meer zeggen dat ik nu bezig ben, of net heb afgerond, een verhaal van de week over een interessante sector waarvan ik een aandeel een paar weken geleden ook op deze podcast heb besproken.
Oké, nou, dat is een cliffhanger voor mensen die meteen een abonnement gaan afsluiten. Dank jullie wel.
Voor kennis.
Nou, Michiel, je had het al aangekondigd, de Nederlandse financials. Arjen met name heeft beleggers verrast de afgelopen jaren een paar keer met een verrassende mededelingen en ook met grote koersdalingen tot gevolg, meestal. Dus beleggers kijken met spanning uit naar Arjen, maar ook naar ING van Lanschot. Wat kunnen ze verwachten? En wat kunnen ze verwachten, Michiel?
Nou, toen je me vroeg of ik aan wilde schrijven, pakte ik mijn kalender er eens bij. En toen zag ik dat over twee weken eigenlijk op 28, 29 en 30 oktober respectievelijk van Lanschot Kempen, Adyen en ING met cijfers kwamen. Dus ik had iets van, dan ga ik eens even per bedrijf even kijken welke zaken eruit springen. Wat onder het vergrootglas komt te liggen. Als je dan als belegger toch meteen achter je scherm zit. Wat is het getal? Wat is het belangrijkste getal in elk van die publicaties?
Nou, vertel.
Chronologische volgorde beginnen we met Van Lanschot Kempen. Die hebben een kwartaal update, dus die komen niet meteen met een heel uitgebreid cijferoverzicht. Maar het belangrijkste getal voor het groeipotentieel van de onderneming, dat staat er wel in. En dat is de assets under management. En dat is het totaal van het beheerd vermogen wat zij eigenlijk hebben en waar zij dan hun vergoedingen over kunnen rekenen. Want het mooie van Lanschot Kempen is dat ze zo'n vaste vergoeding krijgen en veel minder afhankelijk zijn van het renteklimaat dan de grootbanken, die voor 3/4 van de inkomsten afhankelijk zijn van die netto rente-inkomsten. Dus daar wil ik heel snel naar kijken. Dus wat willen ze eigenlijk? Ze willen 10% per jaar groeien met die assets under management. En dan zei ik ook van, dat is best wel ambitieus als je kijkt van hoe dat gaat. En ik had het genoeg om enkele jaren geleden met Maarten Edixhoven te spreken, die daar de topman is. En die zei ook van in het gemiddeld heb je al je marktrendement. Dat is 3% per jaar. Dan heb je nog 7% nodig. En dat zijn dan overnames eigenlijk nieuwe klantinstroom. En in het laatste opzicht deden ze het in de eerste jaren helft best wel goed. Ze hadden een instroom van 4,6 miljard. Maar door dat het negatieve marktrendement bleef de groei beperkt tot 1% naar 150,6 miljard. Dus je moet er rekening mee houden dat het niet in één stuk doorstijgt. Omdat ze ook nog best wel tegenwind hadden op het rentevlak. En omdat de kosten iets hoger lagen dan verwacht, ging de koers binnen een paar dagen toen naar die halfjaarcijfers van bijna 60 euro naar minder dan 50 euro. Wat ook wel te maken heeft met de waardering. Want ze zijn echt, je noemde ABN AMRO als een van de meest gestegen aandelen. Als je naar de afgelopen jaren kijkt, is Van Lanschot Kempen echt een van de absolute toppers in Nederland. En ze zitten bijna wat mij betreft wel nu aan de grens van hun waardering. En een van de motoren waarom ze ook zo gegroeid zijn, is de hogere uitkering. En dat is deels een regulier dividend, maar ook een speciaal dividend, omdat hun kapitaalbuffer ruim boven het niveau zien wat ze eigenlijk willen. 15% plus 2,5 punt nog voor entrepreneurial ruimte. Lees, meer overnames doen. Dus die buffer is ook bijna uit. Ze zitten bijna, denk ik, over 1-2 jaar wel op dat niveau. Dus dan heb je dat extra dividend niet meer. Het is een prachtig bedrijf met een heel transparante strategie die heel goed zijn werk doet. Maar als ik kijk naar de waardering, dan zou ik toch wat voorzichtiger zijn.
Ja, maar je zegt dat belegde vermogen, dat moet groeien. Mensen die het aandeel nu hebben, moeten die dan maar afwachten wat dat cijfer geeft en dan eventueel op de verkoopknop drukken? Of zeg jij van, eigenlijk zou je dat al
doen? Ik zou dat bijna meer, als je iets wil doen in de aanloop naar de cijfers, zou ik het nu verkopen en dan inderdaad kijken waar die groei uitkomt. Want het is meer traden dan dat je echt voor de lange termijn belegt. Lange termijn beleggen, gewoon vrolijk vasthouden dit aandeel. Want als het nu opnieuw tegenvalt, dan heb je eigenlijk bij de halfjaarcijfers gezien hoe hard die klap eigenlijk aan kan komen.
Ja, maar goed, dat is dus eigenlijk wel vrij speculatief. En jij zegt, als je voor de lange termijn belegger,
het is een prachtig bedrijf, omdat ze simpelweg ook heel duidelijk aangeven. Wij willen onze asset under management structureel 10% per jaar groeien. En ze hebben ook een duidelijk verhaal hoe ze dat willen doen. En ze hebben dat de afgelopen jaren ook gedaan.
Ja. Maar verwacht je dat dat haalbaar blijkt te zijn, die 10%?
Op de middellange tot langere termijn zie je zeker. Dit jaar gaat het vermoed ik niet worden. Omdat ze met een 1% groei in de eerste jaarhelft eigenlijk al zo ver achter staan. Dat maak je niet even in één een half jaar goed. Tenzij je een gigantische overname doet of je op een andere manier... Ja. Truc uithaalt.
Oké, belegd vermogen, dat is bij Van Lanschot het getal waar beleggers naar moeten kijken. Hoe zit dat bij ING?
Ik wil eigenlijk eerst beginnen met Arjen om de chronologische volgorde, want die komen dan die woensdag na de dinsdag van Van Lanschot en ING komt dan weer donderdag. Dus
ik had deze volgorde kunnen weten.
Dit is ook wel een van de leukere natuurlijk. Die hebben net als Van Lanschot Kempen een kwartaalupdate. Waarom hebben ze een kwartaalupdate? Dat is eigenlijk in 2023 ingevoerd toen ze opeens het idee hadden van misschien moeten we wat transparanter zijn. En wanneer hadden ze dat idee? Dat hadden ze na de halfjaarcijfers. Toen stond de EBITDA-marge opeens gigantisch onder druk. En iedereen vroeg zich af, waar komen die kosten vandaan? Hoe gaan ze dit terugverdienen? En toen hebben ze uiteindelijk uitgelegd, ja, ze hebben veel meer mensen aangenomen om in de toekomst te kunnen groeien. En dat hadden we misschien wat beter uit kunnen leggen. En ja, veel beleggers die waren eigenlijk op zoek naar die transparantie. Omdat ze eigenlijk elk half jaar met cijfers komen en wel met een mooi overzicht. Maar eigenlijk niet echt een kijkje onder die motorkap gunden. En dan kreeg je een koerstitje. Er was periode na de cijfers ging 57% van de koers af. Dus dat is ook wel...
Geen koerstikje.
Nee.
Is dat dan het eufemisme van de uitzending? Ja, ja.
Nee, dus toen hebben ze ook heel erg nagedacht over hoe kunnen wij... beter met beleggers laten zien waar we mee bezig zijn. Dus toen zijn ze met de kwartaalupdate gekomen. Wat komen ze in de kwartaalupdate? Het zijn niet alle cijfers, maar wel weer de belangrijkste dingen. Met name waar de laatste tijd heel erg wat onder het vergrootglas ligt, is de groei van het betaalvolume. In andere woorden, hoeveel betalingen handelt Adyen af? En waarom ligt het onder het vergrootglas? Omdat het eigenlijk best wel tegenvalt in het eerste kwartaal. Toen ging de koers intraday met 6% onderuit om uiteindelijk 2% lager te sluiten. Omdat Adyen heel goed kon uitleggen van oké, de groei van het betaalvolume is 6%. Dat is veel lager dan waar wij naar streven. Maar dat heeft ook wel te maken met een grote klant die is weggegaan. En dan zie je eigenlijk dat het in de nette omzet, want wat ze eigenlijk overhouden, dat het daar wel wat beter ging. Omdat die klant is een heel grote klant, enorme kortingen. En waar kijken beleggers dan naar? Dat is de zogeheten take rate. Wat blijft er aan de strijkstok hangen? En die is in de eerste helft van het jaar van 14,4 naar 16,8 gegaan. Simpelweg omdat je bij de overgebleven partijen gewoon wat meer verdient op die transacties. Halfjaarcijfers, zelfde effect. Intraday min 20%, uiteindelijk 5% lager gesloten. Omdat ze hun groeidoelstelling voor de middellange termijn iets negatiefs, iets neerwaarts bijstelden. En je weet gewoon dat waar nu dus het aandacht naar uitgaat, is wederom het betaalvolume.
En dan lezen beleggers straks min 10% of min 15%.
Dat
gaat over de koers. Nee, maar dat het betaalvolume niet heel erg is gegroeid. Dan gaat die koers hard omlaag. En wat moet je dan doen?
Dat hangt heel erg af van het betaalvolume. Vorig jaar is het gegroeid in deze periode van... Ja, met 32% naar 320,6 miljard. Als het deze periode uitkomt onder 360 miljard, dan zou ik me toch wel een beetje zorgen maken over die groei. Dan moeten ze daar een goed verhaal voor hebben. Dus dat is het eerste waar ik naar kijk. En het tweede is uiteraard de take rate, wat ze dan overhouden. En ook de verklaring, want je hebt natuurlijk wel de tegenwind van de zwakke dollar. Ze hebben er 40%, 35%, 45% buiten de Europese Unie dat ze hun zaken doen. En dat is het grootste deel, is dat in dollars. En door die daling van de dollar werkt dat natuurlijk ook tegen ze.
Ja, dus die marge, Michiel, is misschien echt wel iets wat... ik kan me zo voorstellen dat dit nou typisch in dienst is waarvan door de jaren heen de marges wat afnemen.
Ja, maar als je dan ziet dat het in de eerste helft jaar van 14,4 naar 16,8 is gegaan, omhoog.
Ja.
Dat de take rate was in 2024, was dat eigenlijk het pijnpunt. En nu is het veel meer die groei.
Waarom is die marge omhoog gegaan dan eigenlijk?
Omdat die hele grote klant is weggevallen. En waar Adyen op inzet is met allemaal nieuwe diensten voor het MKB-bedrijf. Dat je eigenlijk een gigantische groep kleinere klanten hebt. Waar die take rate een stuk hoger ligt. En waar je niet het risico loopt dat als één partij weggaat. Je opeens tekort komt wat betreft die groei van het betaalvolume.
En waar jouw marktpositie als Adyen dan misschien sterker is.
En waar je toegevoegde waarde veel groter is. En daar zet dat is, ze hebben een prachtige strategie. Ze hebben alleen een beetje moeite om die strategie goed te vertellen. En ze hebben gewoon de last nu met de markt die even wat minder snel groeit. de lange termijn is het nog wel een trend. Je hebt wel gelijk, hoor. Op de middellange termijn tot de langere termijn heb je gewoon de commoditization. Dat zie je nu ook al bij PayPal in de VS.
Precies, ja, dat dacht ik ook aan.
Die zich dan inderdaad met Braintree, met zo'n white label product, de eigen concurrent dreigt te worden.
Ja, maar jij raadt niet aan om voordat de cijfers komen nog iets met die aandelen te doen, bij te kopen.
Als beleggers de neiging hebben om te gaan traden, dan zou ik zeggen van kies even de zijlijn als je ziet in de afgelopen jaren hoe dat is gegaan. En als je gewoon blijft zitten, wacht even met kopen. Want heel vaak op de dag van die cijferpublicatie krijg je een gigantische overreactie die een prachtig koopkans biedt.
Ja, en jij zal uiteraard op de dag zelf
ik zit met
abonnees adviseren wat te doen met
popcorn klaar voor mijn computerscherm om te kijken wat er allemaal langs komt. En ik zal inderdaad iedereen op de hoogte
houden. Oké, en dan indachtig de chronologie, ING.
Dankjewel, Johan. Heel fijn dat je ook een beetje rekening met mij houdt. Wat is de belangrijkste cijfer voor ING? Stefan zit al een beetje te gapen. Dat zijn inderdaad de netto renteinkomsten, maar die zijn heel voorspelbaar en heel saai. Dus het is wel het belangrijkste cijfer en het werkt het hardst door in het financieel resultaat. Maar ik wil hem even genoemd hebben, maar niet te lang bij stilstaan. Waar zetten ze meer op in? Commissieinkomsten en fees, omdat dat een meer stabiele inkomstenstroom is waar je minder rentegevoeligheid hebt. Daarom ook dat ze in verband gebracht werden met Van Lanschot Kempen. Daar heb je ze weer. Die heel veel commissieinkomsten heeft, maar die zich voorlopig nog niet laat overnemen, waarschijnlijk. Maar in het afgelopen kwartaal groeide die commissieinkomsten bij ING met 12% naar 1,1 miljard, wat op zich een flinke opsteker is, omdat je dan toch ook in een minder renteklimaat toch nog een motortje hebt achter die winstgevendheid. Dus meer commissieinkomsten, meer winst. Nou, zo snel gaat het ook niet, want ik wil ook twee zaken eruit halen aan de kostenkant. Aan de ene kant heb je de operationele kosten die met 7% opveerden in het afgelopen kwartaal. Als die trend doorzet, wat ik wel vermoed door simpelweg de hogere lonen en de CAO's die zijn afgesloten, dan heb je sowieso al een rem op de winstgevendheid. Maar in mijn ogen het meest interessante cijfer is hoeveel zetten ze eigenlijk opzij, hoeveel voegen ze toe aan de loan loss reserves. En de afgelopen kwartalen is dat waarschijnlijk heel erg saai, is elk kwartaal ongeveer 300 miljoen. Maar het wordt pas interessant als je daar een beetje onder de motorkap gaat kijken, want je hebt verschillende risicogroepen bij banken. Je hebt stage 1 waar alles nog wel oké is, stage 2 als er toch wat problemen zijn en stage 3 als de shit hits the fan in a way.
Bijzonder beheer.
En wat zie je dan? Dan zie je eigenlijk bij ING dat die stage 3 de afgelopen kwartalen een steeds kleiner deel vormen van die loan loss reserves van 300 miljoen. Als je kijkt in het tweede kwartaal van vorig jaar was het 300 miljoen. Derde kwartaal 336 miljoen. Maar het afgelopen kwartaal was het 200 miljoen ligt het ongeveer. En het zijn steeds meer uit categorie 1 en 2. Waar ze dan eigenlijk heel veel vrijval hebben gehad vorig jaar en de jaren daarvoor. Door bedrijven die in corona in de problemen kwamen. Maar uiteindelijk toch niet echt in de problemen kwamen. Dus ik wil eigenlijk bij ING let ik vooral op die wat boeken ze af. Wat zetten ze opzij voor slechte leningen? En dat is meteen ook een mooie indicator over hoe zij naar de Nederlandse economie kijken.
Ja, want dat is uiteraard ook belangrijk. Nou, Michiel, een week om naar uit te kijken, denk ik.
Absoluut.
Dankjewel, luisteraar, kijker. Wil je meer weten over hoe wij tegen de Nederlandse banken en verzekeraars aankijken? Kijk dan in onze show notes. In de volgende aflevering gaan we het hebben over eigenlijk een van de weinige echt interessante Nederlandse hoogdividend aandelen en wat daar de toekomst van is. Alleen abonnees kunnen deze aflevering nu meteen al beluisteren via beleggersbelangen.nl/voorkennis. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op onze podcast. Volg Beleggersbelangen ook op Facebook en op X. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal en op Spotify. Tot de volgende aflevering. We'll be right back.